Goedemorgen gemeente, wij mogen elkaar begroeten op deze stralende zondag in de dienst van het woord. We willen de dienst beginnen met uit te spreken van wie we vanmorgen onze hulp verwachten. En aansluitend mag ik u ook groeten in de naam van de drie enige God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heere, u doorgrondt en kent mij. U peilt mijn zitten en mijn opstaan. Ik zal vanmorgen in de dienst gaan over het peilende werk van de Geest van God. En wij beginnen met het zingen daarover vanuit Psalm 139, de versen 3 en 4. Wij zingen Psalm 139, het derde en vierde vers. Gemeente, we willen ons nu te binnen brengen hoe de Heere God de dingen wil hebben in ons leven. We doen dat door te luisteren naar de 10 geboden, zoals die tot ons komen in Deuteronomium 5. En ik stel u voor om als antwoord erop te zingen uit Psalm 119, daarvan het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren, en dat uw geest, de geest van God, mij ware wijsheid leer. Psalm 119, vers 9, als het antwoord op het gebod van de Heere God. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Een God die zich laat gelden, betekent dat. Die het onrecht van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan al die duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf of slavin, nog uw rund of ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u zelf slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft en opdat het u goed gaat. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf of slavin, nog op zijn rund of ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, zullen we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van het woord. Dank u wel, Heere God, dat u ons op deze zondagmorgen samenbrengt in de kerk. En dat we zo met elkaar de week mogen beginnen door, voordat we iets anders doen, bijeen te komen rondom een open Bijbel, om u de dank te brengen en de lof die u waard bent, en om te luisteren naar uw stem, wat u tot ons te zeggen hebt. We staan op het punt om de Bijbel te openen in de gang van deze dienst en om daaruit te gaan lezen. En is het niet zo dat het lezen uit de Bijbel ons automatisch zalig maakt. We kunnen de Bijbel immers op zoveel verschillende manieren lezen. En we moeten u belijden dat wij van huis uit niet openstaan voor wat u via de Bijbel tegen ons wilt zeggen en aan ons kwijt wilt. En als we terugkijken op de afgelopen week, dan waren er daarin ook weer heel veel dingen die ons bezighielden. Allerlei dingen die onze aandacht vroegen. Mooie dingen, goede dingen, maar misschien ook wel moeilijke dingen. Dingen die ons zorgen baren, die ons vervullen met angst of verdriet. En al die dingen kunnen een laag over ons leven leggen. Een ozonlaag, waar de zon niet meer doorheen komt soms. En nu zijn we hier samen, voor uw aangezicht, gereed om uw woord te openen. En nu belijden we voor u onze afgeslotenheid en opgeslotenheid en ingeslotenheid. Nu belijden we voor u dat we zo vaak doof zijn voor u. En dat we van huis uit het leven met u niet kennen en de rijkdom daarvan en de vreugde daarvan. En daardoor denken we zo vaak dat dit leven dat wij leiden in het platte vlak van deze aardse werkelijkheid het een en al is. En de werkelijkheid van u staat soms mijlen ver bij ons vandaan, terwijl u ons nog wel geschapen hebt. We belijden dat als schuld, Heere, dat we in de praktijk van het leven vaak maar zo weinig rekening houden met u. En we bidden u dat u alstublieft wel rekening wilt blijven houden met ons. Door vanmorgen door die afgeslotenheid en opgeslotenheid en ingeslotenheid van ons in zoveel dingen door daardoor heen te breken. Zodat ons leven open komt te liggen voor u, voor uw Heilige Geest. We bidden u, Heere, dat u ons daarvoor de ware rust geeft. De rust om los te laten wat we zo krampachtig vaak vasthouden. Al die dingen van onszelf en ook die zonden van onszelf, waardoor ons leven ingekromd geraakt is. En we niet geen antenne meer hebben voor de dingen van u, voor uw openbaring. En we bidden u, Heere, geef dat we zo dadelijk zo de Bijbel mogen lezen en zo mogen luisteren naar de preek, de uitleg, de verkondiging daarvan. Ja, dat u zelf daarin meekomt. En dat u het zelf bent die tot ons spreekt en die ons hart aanraakt en die ons leven vernieuwt en die ons op de hoogte brengt van uw heil, van wat u aan het doen bent in de geschiedenis in het groot, maar ook in ons leven, dat u een levende God bent die uw oog op ons heeft geslagen, wel degelijk, en dat u ergens met ons naartoe wilt. En dat u niet wilt dat wij zomaar ons eigen leven leiden buiten u om. Maar dat u niets liever wilt dan dat wij op de weg geplaatst worden van uw koninkrijk. Doordat uw geest ons daar brengt. Geef dat we het mogen merken. Dat uw geest werkt, ook vandaag. En dat daardoor uw woord voor ons open gaat en gaat leven. En dat wij gaan leven voor u. Doordat ons hart open gaat naar u toe. En dan kan het ook open gaan naar elkaar toe. Het zijn grote dingen, Heere. En misschien dat we ook wel niet helemaal beseffen waar we over spreken als we ze aan u voorleggen en aan u vragen. Maar we doen het toch. Omdat u zelf ons daartoe uitnodigt. En omdat u ons zelf laat weten hoeveel heil er te vinden is. In de dienst aan u. In het werk van uw Zoon. Jezus Christus, en in de gave van uw geest. Kom zo in ons midden, in uw genade, met uw troost en met uw kracht. Wees ons tot een goede herder, die ons leidt in de grazige weide van uw woord. Sterk ons, bemoedig ons, waarschuw ons ook als we dat nodig hebben. Troost ons. Dat bidden we u. Voor ons zoals we hier zijn, voor de kinderen in de kerk, dat ook zij er iets van mogen begrijpen waar het u om te doen is en wie u bent. Voor hen die er niet bij kunnen zijn, maar misschien wel nu of later deze dienst nog met ons meemaken via het internet of de kerktelefoon. Geef ons allen een goede, een gezegende dienst tot lof van uw naam en tot heil van ons leven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen nu dan de Bijbel en wij doen dat allereerst uit het Oude Testament, uit het boek Job. Hoofdstuk 11, de versen 5 tot en met 9. De eerste lezing is uit het Oude Testament, Job 11, vers 5 tot en met 9. Als we dat lezen, dan lijken dat eigenlijk hele diepe, rijke, mooie, geestelijke woorden. Je zou zeggen, ja, daar kan je eigenlijk niks tegen inbrengen, tegen die woorden. En toch moeten we in ons achterhoofd houden dat het woorden zijn van Zofar. En Zofar was een van de drie vrienden van Job. Een van de vrienden waarvan, van wie God zelf in dat allerlaatste hoofdstuk tegen Job zal zeggen: Job, die vrienden van jou hebben niet recht over mij gesproken, zoals jij dat wel hebt gedaan. De woorden van Zofar. Maar och, zegt Zofar tegen Job, sprak God zelf maar en opende hij zijn lippen maar tegen je. Maakte hij jou de verborgenheden van de wijsheid maar bekend, want de wijsheid is nog dubbel zo groot. Weet dat God ter wille van jou veel van je ongerechtigheid vergeeft. Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij op de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Ze is hoger dan de hemel. Wat kun jij daar doen? Ze is dieper dan de hel. Wat kan jij daarvan weten? Haar rijkwijde is langer dan de aarde en breder dan de zee. Tot zover dit fragment uit de woorden van Zofar. De lezing uit het Nieuwe Testament vindt u in de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. 1 Korinthe 2. We lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. Tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Paulus schrijft daar het volgende. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met woorden, met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid, het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Ik kan ook vertalen van de kracht van de geest. Omdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wel wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als ze die wijsheid gekend hadden, dan zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar die geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken we ook. Niet, zegt Paulus nogmaals, met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet kennen, omdat ze geestelijk, dus vanuit de Geest, beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf wordt hij door niemand echter beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Tot zover de tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Tekst voor de preek vindt u in ditzelfde gedeelte 1 Korinthe 2. En daarvan in het bijzonder het 10e vers. 1 Korinthe 2 vers 10. Ik lees u dat vers graag nog eenmaal voor. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en ook de lezing van de tekst. Christus heeft gezegd, zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Voordat we hierop doorgaan, gaan we eerst over tot de dienst van de offeranden. Die vindt plaats in 3 rondgangen. U ziet die ook afgedrukt op de nieuwsbrief. De eerste collecte is dus voor de centrale diaconie. De tweede collecte is voor het kerkrentmeestersquotum. Eerlijk gezegd weet ik ook niet precies wat dat verder is, maar dat is een bedrag wat de kerkrentmeesters moeten bijeenbrengen, denk ik. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte alle drie de inzamelingen bij u aanbevolen. En wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 8 over plaats van de mens in de schepping, de versen 3, 4 en 6. Psalm 8, het derde, vierde en zesde vers. Gemeente, na de preek willen we als antwoord daarop zingen uit Psalm 147, vers 3a en 2a. Op zichzelf verdient het natuurlijk geen aanbeveling om te knippen en plakken in de psalmen, maar het past dan toch ook wel weer heel mooi zo bij de preek. En het kan technisch ook om dus eerste vier regels van vers 3 te zingen en dan verder te gaan met de eerste vier regels van vers 2 van Psalm 147. Geroepen gemeente van Christus, het is een wijdverbreide gedachte dat je het in de dingen van het geloof nooit helemaal zeker kunt weten. Want waarom zou uitgerekend jouw geloof het enige ware zijn? He? Zeg nou zelf, als je in Marokko geboren zou zijn, om maar eens even dwarsstraat te noemen, dan was je waarschijnlijk moslim geweest, toch? He? En dan zat je elke week keurig op je matje voorovergebogen in de richting van Mekka te bidden. En dan dacht je dat dat de bedoeling was en dat dat goed was. En nu ben je in Nederland geboren, of in elk geval in een christelijke omgeving geboren of terechtgekomen. En nu kom je zondags naar de kerk, elke zondag, tenminste hoop ik dat dat zo is, want dat is natuurlijk het mooiste, als je elke zondag naar de kerk gaat. En je bidt daar en je denkt dat dat de bedoeling is. Maar ja, wie zal zeggen of dat allemaal wel klopt, wat we hier in de kerk met elkaar doen? Dat denken ze daar in Marokko toch ook, dat het klopt. Voor hetzelfde geld zitten we er met z'n allen toch gewoon helemaal naast. Is het, als je daar nog even over doordenkt, is het eigenlijk zelfs niet een beetje arrogant om te denken dat wij christenen het als enige bij het rechte eind zouden hebben? Ze nemen zoveel geloven. Je hebt de Joden, niet te vergeten. Dan heb je natuurlijk de moslims, dan heb je nog boeddhisten, je hebt hindoes. Wat heb je al niet aan geloven en religies? Nou ja, de meeste van die mensen zullen vast wel min of meer net zo oprecht met hun geloof bezig zijn, toch als wij met het onze, zou je zeggen. Dat zal ook wel zo zijn, denk ik. Dus als God er al is, dan zal hij toch wel al die verschillende godsdiensten zo'n beetje overstijgen. Hij is immers zoveel groter dan we denken. Hij zal vast niet samenvallen met de God die de christenen aanbidden. Zo simpel zal het dan toch wel niet zijn, zou je denken. Het moet haast wel ingewikkelder in elkaar zitten. Maar ja, hoe dan precies? Wie zal daar het laatste woord over zeggen? De diepten van het goddelijk wezen. Daar kan toch uiteindelijk geen mens bij. Wat verbeelden we ons eigenlijk wel? En nu moet ik even denken aan die woorden van Zofar, die vriend van Job, die eigenlijk net zoiets ook tegen Job zei. Toen Job in zak en as zat. En toen Job, ja, inderdaad grote woorden sprak. De Heere doet het niet goed, zei Job. En toen zei Zofar tegen hem, Job, wat verbeeld jij je wel? Denk jij soms dat jij de volmaaktheid van de Almachtige kunt doorgronden? Ze is hoger dan de hemel en dieper dan de hel. Wie denk je wel dat je bent, dat jij daarbij zou kunnen, dat jij er ook maar iets van zou kunnen weten. Heeft Zofar niet een punt, gemeente? Zouden we niet wat bescheidener moeten worden als het gaat over de dingen van het geloof? Bijvoorbeeld ook niet altijd meteen maar over Jezus moeten beginnen, alsof dat nou de enige weg tot God zou zijn. Zou de waarheid niet eerder een soort mix zijn van alle religies en godsdiensten, dat ieder zeg maar een stukje van de waarheid heeft? Ja, er wordt vaak gezegd, hè, dat alle godsdiensten uiteindelijk om hetzelfde cirkelen. Alle godsdiensten komen uiteindelijk op hetzelfde neer. Het wordt ook wel heel gauw gezegd soms. Je bent soms nog maar net in gesprek met iemand, op een verjaardag of een receptie, op je werk misschien of waar dan ook. En het komt zo ter sprake dat je christen bent. Tenminste, ik hoop dat je daar dan ook niet voor geneert als dat zo ter sprake komt, om dat ook gewoon te zeggen. En dat je gesprekspartner dan zegt, oh, dat geeft niks hoor. Ik zeg altijd maar zo, alle godsdiensten komen uiteindelijk op hetzelfde neer. En voor je het zo door, begin je half en half te knikken. Alsof dat toch eigenlijk ook wel een hele diepzinnige gedachte is. Toen je natuurlijk ook zou kunnen vragen, hoe weet je dat eigenlijk? Heb je soms zo grondig studie gemaakt van waar al die godsdiensten nu voor staan, dat je dat staande kunt houden, dat je dat kunt weten, dat je dat hebt ontdekt? Nou, vaak is dat natuurlijk helemaal niet zo. Vaak hebben ze geen studie gemaakt van zelfs maar één godsdienst. En is het puur onverschilligheid die ze tot zo'n uitspraak brengt. Maar zo gaat het vaak. Want het zit in de lucht, gemeente, die onverschilligheid, dat relativisme, zoals je het kunt noemen. En ik denk dat u dat wel herkent. Misschien zijn er ook wel onder u die eronder lijden. Want het maakt nogal wat uit, toch, wie de ware God is, of niet? Dat maakt toch nogal verschil? Dus klopt dat nu, dat je dat als klein mensenkind toch nooit kunt weten en dat je ook maar niet moet suggereren dat het anders is? En dat als je ook maar even je verstand gebruikt, je toch zo wel kunt nagaan dat het nogal naïef is om te denken dat uitgerekend de Bijbel het een en al zou zijn. Is dat nu waargemeten? Dat de waarheid over God natuurlijk dieper is. En dat je daar niet bij kunt als mens, zeker niet als je er niet voor doorgeleerd hebt. Ja, dat ze misschien wel onpeilbaar diep is voor ons kleine mensen, zoals Zofar zegt. Gemeente, laat me het u aan het begin van de preek zo helder en duidelijk als ik dat kan vanmorgen tegen u mogen zeggen, nee, dat is niet waar. Het is niet waar dat je daar niet bij kunt. Het is wel de hoogste wijsheid waar deze wereld uit zichzelf toe kan komen. Al zoekend en tastend, dat beschrijft Paulus in het hoofdstuk dat we gelezen hebben. De een roept dit, de ander roept dat. Nou ja, dan zal de waarheid wel ergens in het midden liggen. Zullen ze allemaal wel een beetje gelijk hebben, denk je dan al gauw. Maar Paulus zegt vandaag nee. Nee, zegt hij, dat is niet waar. Het is niet waar dat je het fijn ervan niet kunt weten. Want, zegt hij, nou lees ik onze tekst van vanmorgen. Want, zegt hij, aan ons heeft God het geopenbaard. Aan ons heeft God het geopenbaard. En het is opvallend met hoeveel nadruk Paulus dat woordje ons voorop zet. Staat in het Grieks ook voorop. Voor de machthebbers van deze wereld, voor de mensen die het voor het zeggen hebben, die aan de touwtjes trekken in deze wereld, is God een gesloten boek. Zij hebben inderdaad geen idee wie die is, zegt Paulus. Anders zouden ze immers nooit Christus gekruisigd hebben. De Heere der Heerlijkheid noemt hij hem. Hij die één is in glorie en luister met de Vader en de Schepper. God van Israël. De wereld heeft er finaal naast gezeten. Dat is wel duidelijk geworden. Toen onder Pontius Pilatus Christus aan het kruis geslagen werd, de Zoon van de levende God. Aan ons echter heeft God het geopenbaard, gaat hij dan verder. Dus aan Paulus zelf, aan zijn medewerkers, aan de mensen daar in Korinthe, aan wie die schrijft, kennelijk ook. Wat heeft God dan geopenbaard? Nou ja, zijn waarheid. Hoe het echt zit, zal ik maar zeggen. Wat er te vinden is in de diepten van Gods wezen, op de bodem van zijn hart, dat heeft God geopenbaard. Wat geen oog ooit heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen menshart ooit is opgekomen, dat heeft God bestemd voor degenen die hem liefhebben. En toen het zover was, heeft hij het geopenbaard. Geopenbaard. Ik weet niet hoe je dat woord hoort vanmorgen, gemeente. Ik vind het zelf eigenlijk een mooi woord. Er zit het woord open in. Er zit ook het woord baren in. Dus het betekent zoiets als in de openheid brengen. Tevoorschijn brengen. Zo publiek maken dat je er eigenlijk niet meer omheen kunt. Geopenbaard. Sommige mensen hebben een hekel aan dat woord. Het komt op hen benauwend over. Gesloten, alsof het om iets heel geheimzinnigs zou gaan, waar maar een enkeling bij kan. Maar dat is hier helemaal niet de bedoeling. Het tegendeel is juist het geval. God heeft de dingen opengelegd, in de openbaarheid gebracht, zodat we er juist wel bij kunnen, zegt Paulus. Ja, zodat we zelfs zeker kunnen weten wie God ten diepste is. Aan ons heeft God het geopenbaard. Is dat arrogant, gemeente? Is het nou arrogant van Paulus? Hun lekker niet aan ons? Nee. Zo moet je dat toch niet horen. Het is de taal van de verrassing. Het is de taal van de verwondering die Paulus hier spreekt. En hij zal ongetwijfeld teruggedacht hebben aan die grote gebeurtenis in zijn leven. Op de weg naar Damascus toen Christus in zijn leven verschenen was. Aan ons heeft God het geopenbaard. Dat is de taal van de dankbaarheid. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het helemaal gegaan in mijn leven. God heeft zijn waarheid. Helder en duidelijk. Kent gemaakt. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Nou, dat zegt hij erbij. Dat zijn de volgende woordjes van de tekst. Hij heeft dat gedaan door zijn geest, zegt Paulus. En dan heeft hij, jongens en meisjes, over de geest van het Pinksterfeest. Dat herinneren jullie denk ik nog wel. Een paar weken geleden is dat in de kerk gevierd. Hoe de discipelen bij elkaar waren in Jeruzalem. En toen ineens al die vlammetjes verschenen op hun hoofden. En dat geluid van die windvlaag. En hoe toen de Heilige Geest in hun leven kwam. Nou, die geest, die had Christus al aan zijn discipelen beloofd. Hij had al gezegd, die zal jullie in alle waarheid leiden. Ook dus de waarheid over wie de Heere God is. En dat is de geest gaan doen vanaf Pinksteren. En daar is hij niet meer mee gestopt. Hij is de band gaan leggen tussen de Heere God en tussen ons. En die geest van God is dus een hele andere geest dan de geest van de wereld. Want die geest, die heilige geest van God, gemeente, die zegt dus niet, weet je, hoe het nou echt zit met God, daar kom je toch niet achter. Verbeeld je maar niks. Dat zegt de geest van God niet. Luther heeft ooit gezegd, prachtige uitspraak, de heilige geest is geen scepticus. De heilige geest is geen scepticus. De heilige geest brengt je niet aan het twijfelen. Integendeel, die brengt je juist tot zekerheid, tot vreugde, tot kennis van de waarheid. Hij brengt je zo in aanraking met de diepste kern van wie God is, met het hart van zijn wezen, dat er geen twijfel meer mogelijk is. We hebben niet ontvangen de geest van de wereld, zegt Paulus in vers 12, zegt hij dat, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten. Ziet u dat? Hoort u dat woordje? Weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Dat is wat de geest doet. Hij maakt dat je de dingen gaat weten. De dingen over God. Zo ging dat met Pinksteren toch? Voor die tijd twijfelden de discipelen zelf. Oh, ging er niet veel van ze uit voordat het Pinksteren geworden was. Niet te opvallend. Uit angst voor de Joden de deuren op slot houden. Stel je voor. Maar als de geest in hun leven komt, dan verdwijnt al die twijfel, al die onzekerheid, al die angst. Als sneeuw voor de zon. En wat er voor in de plaats kwam, dat was zekerheid, vreugde, verlangen om de dingen ook aan anderen door te geven. Want het was betrouwbare kennis van God. De Heilige Geest is het die de zekerheid werkt. En hoe doet hij dat dan? Nou zetten we een volgende stap. In de tekst, althans we lezen dus verder door in de tekst, want er staat er iets heel intrigerends in de tekst. Paulus schrijft namelijk dat de geest van God alle dingen onderzoekt, zelfs de diepten van God. Dat is intrigerend, vindt u niet? De geest gaat dus bepaald niet oppervlakkig te werk. Hij haalt de zaken diep op, om zo te zeggen, zo diep als maar mogelijk is. Het is alsof Paulus wil zeggen tegen die mensen daar in Korinthe, aan wie hij deze brief schrijft. Beste mensen, een diepere waarheid dan die waar de geest van God je deel aan geeft, die is er nergens te vinden. Want de geest peilt de diepten van God. Hij weet dus wat er leeft op de bodem van Gods hart. En dan maakt Paulus een heel interessante vergelijking. Namelijk met hoe dat bij ons mensen werkt. Dat doet hij in vers 11, vers wat er tussenin staat. En dan zegt hij, wie van de mensen weet wat er in de mens leeft dan de geest van de mens die in hem is. Nou ja, gemeente, dat is toch ook zo? Dat is toch ook waar? Wat er in u en in jou leeft, in je hart, aan emoties, aan verlangens, aan gedachten, aan zorgen. Dat weet je toch ten diepste alleen zelf? En dat kan je beste zelf aanvoelen, kan een ander toch vaak nooit helemaal bijkomen wat jou bezighoudt van binnen. Dat is wat Paulus hier zegt. En een ander mens kan dat natuurlijk al helemaal niet aanvoelen wanneer je hem er niet over vertelt. Wanneer je het, om zo te zeggen, niet openbaart wat er in jouw hart leeft. Ja, dan moet die ander daar buiten blijven, dan kan die ander daar nooit bijkomen. Als je niet duidelijk kunt maken, of niet duidelijk wilt maken, aan een ander wat er op de bodem van je hart leeft, ja, dan blijf je voor die ander dus een gesloten boek. Gebeurt dat niet erg vaak, gemeente? Hoe vaak lees je niet in kerkbodenberichten bijvoorbeeld? Dat zal toch hier in Noordwijk misschien ook wel eens gebeuren. Als er een ouder iemand uit de gemeente overleden is bijvoorbeeld. Hij was eigenlijk een heel gesloten man. Zij praten niet zo gemakkelijk. Ja, het wordt niet bedoeld dat ze niet makkelijk praten over de koetjes en de kalfjes en zo. Dat zal allemaal wel gegaan zijn. Maar er wordt er natuurlijk bedoeld over wat haar nou ten diepste bezighield. Over hoe het er nu voor stond in haar leven. Ook in haar relatie met God. Zij praten niet zo makkelijk. Ja, gewone dingen, dat gaat meestal wel. Maar over wat er op de bodem van je hart leeft aan geloof of ongeloof. Aan twijfel of aan verwachting. Hoeveel mensen zijn er die daar slechts heel moeizaam of misschien ook wel helemaal niet over kunnen spreken. Misschien bent u zelf al zo iemand. Het kan met je opvoeding te maken hebben, hè? Dat je zegt, ja, ik heb dat nooit zo meegekregen van huis uit. Om vrijmoedig over de dingen van het geloof te spreken. Het kan met je karakter te maken hebben. Je zegt, ja, zo zit ik nou helemaal niet in elkaar. Het kan te maken hebben met bepaalde diep ingrijpende ervaringen die je hebt opgelopen in je leven. Indiëgangers hebben er vaak last van, hè, dat ze maar heel moeilijk over de dingen kunnen praten. Dat hangt samen met verschrikkelijke dingen vaak die ze daar beleefd hebben al heel lang geleden, maar die hen toch niet loslaat. Moeilijke ervaringen kunnen het ook moeilijk maken om een open boek voor elkaar te zijn. Wat de achtergrond ook is, gemeente, voor de mensen om je heen, je vrouw of je man als je die hebt, je kinderen, je ouders, is het natuurlijk wel vaak moeilijk. Als een vrouw na het overlijden van haar man tegen de dominee moet zeggen, dominee, ik kan u eigenlijk niet zoveel over hem vertellen, want ik weet zelf ook niet goed wie hij nu ten diepste was. Dat is wat. Jarenlang met elkaar samengeleefd, lief en leed gedeeld. Moet je dat tegen de dominee zeggen, als het zover is. Of als je als kind moet zeggen, ik heb mijn vader, mijn moeder eigenlijk nooit goed gekend. Ja, we hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. De jaren zijn voorbij gevlogen. Maar wat nu echt wezenlijk voor hem was, waar hij zich zorgen over maakt, of waar hij van hield, is er eigenlijk nooit zo uitgekomen. En daaronder zit dan vaak die bange vraag, hield mijn vader eigenlijk wel van ons, van mij? Schrijnend is dat, gemeente, als je dat niet weet, want het leidt tot vervreemding natuurlijk. Als je zelfs je geliefden niet kent, omdat ze van hun hart een moordkuil maakt, dan voelde je als kind wel aan, er gaat van alles om in dat hart van mijn vader. En er komt soms ook zomaar ineens iets uit en dan wordt hij heel driftig en andere keren. En juist er helemaal niet. Maar wat hem nu echt bezighoudt, ik heb er geen flauw benul van. Dan ken je je vader dus niet. Want hij houdt de diepten van zijn bestaan, die houdt hij voor jou verborgen. En daardoor is je verhouding afstandelijk. En daardoor komt zijn gedrag vaak grillig bij je over. Grillig en willekeurig, de ene keer reageert hij zus en de andere keer zo. Je kunt er geen pijl op trekken. Dus vervreemding is het gevolg. In het uiterste geval comfort hoor. Kom je tegen, ook in de pastorale praktijk denk ik wel, een verbittering die kan ontstaan. Ik wil vanmorgen niet moralistisch doen, gemeente, die rol past mij niet als dominee. Maar toch, als u zich hier nou in herkent vanmorgen. Als u zegt, ja dat geldt als ik eerlijk ben voor mij ook wel een beetje. Mag ik u dan vragen om zich er niet zomaar bij neer te leggen. Als u moeilijk kunt spreken over wat u nou ten diepste bezighoudt. Ook al heeft dat te maken met je opvoeding, met je karakter of wat dan ook. Mag ik u vragen om het van tijd tot tijd, als het zo uitkomt, toch maar eens gewoon te proberen. Om er iets van duidelijk te maken. Wat er ten diepste in je omgaat. Hoeveel je van je kinderen houdt, bijvoorbeeld. Maar ook hoe het nu ligt in je relatie tot de Heere God. Zeg niet te snel, ja maar zo ben ik niet opgevoed of zo zit ik niet in elkaar. Het kan zo zijn. Maar daar hoef je je dan toch ook niet altijd bij neer te leggen. Probeer het maar eens. Doe het gewoon maar eens, als ik u vragen mag, in Gods kracht. Weet u, de apostel Paulus vertelt ons vanmorgen dat God het ook gedaan heeft. God heeft het ook gedaan. God heeft ervoor gekozen, zegt hij, om niet zo'n gesloten boek voor ons te blijven. Want God heeft ons een geest gegeven, die geest die de bodem van Gods hart peilt, die hem volledig kent. Die geest is er speciaal voor gekomen om het ons duidelijk te maken, om het ons te vertellen, om het aan ons te openbaren. God heeft ervoor gekozen om die geslotenheid die gekomen was en die vervreemding, die verbittering zelfs tussen hem en tussen ons, om het daar niet bij te laten zitten, hoeveel reden hij daarvoor ook gehad zou hebben, maar om die te doorbreken en hem van zichzelf uit naar ons toe te komen en zich aan ons te openbaren. Hij wilde niet dat wij zouden denken, die God van ons is zo'n grillige, onwillekeurige God, er valt geen pijl op hem te trekken. Hij wilde niet dat we nog langer in die angst voor hem, in die vervreemding van hem, zouden moeten leven. Daarom heeft hij daarvoor gekozen, om ons niet in die vervreemding en in die berusting en in die onverschilligheid en in dat relativisme en in heel die mix van religies te laten, alsof we toch nooit zouden kunnen weten wie de echte God is en wie God echt is. Maar hij heeft ervoor gekozen om zich aan ons te openbaren door zijn geest. Nou, dat is waar het geloof van leeft, gemeente. Dat is waar het geloof van leeft. Niet van wat we zelf wel kunnen bedenken. Over hoe God wel zal zijn. Ja, ik denk dat God zal wel zus of zo zijn, kan je mensen wel eens horen zeggen. Maar gemeente, daar koop je toch niks voor. Wat er uit je eigen hart opkomt over wie God wel zou kunnen zijn. Wat zegt dat nu? Dan blijven we steken bij onszelf. En dan maken we al heel gauw afgoden. Dan maken we een eigen beeld van de Heere God. We hebben nog het gebod gehoord vanmorgen. Waar dat meteen al aan het begin van de wet ons verboden wordt. Het geloof leeft van wat God over zichzelf heeft geopenbaard, van de manier waarop hij zich heeft laten kennen. Want daarbij heeft God het achterste van zijn tong laten zien. Het diepst van zijn innerlijk. De geest van God heeft het geopenbaard, zegt Paulus. En die kan het weten, zegt hij, want die doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Kijk, die geest van ons mensen, die vergelijking maakt Paulus. De geest van ons mensen doorzoekt natuurlijk ook heel veel dingen. Heel veel dingen kan onze geest doorzoeken. Anders dan de dieren zijn wij geschapen met een onderzoekende geest. En dat komt er in onze tijd ook helemaal uit. Onderzoek doen is geweldig populair vandaag. Wordt onderzoek gedaan naar van alles en nog wat. Ik mag zelf voor mijn werk ook het onderzoek doen in de theologie. En als ik dan op een verjaardag kom en wordt gevraagd, ja, wat doet u zo? Als ik dan zeg, ik ben dominee, dan wordt het stil. Ik ga voor in diensten, dan wordt het een beetje stil. Maar als ik zeg, ik doe onderzoek, dan is er ineens een en al aandacht. Want dat is populair. Ik zeg het dan meestal maar allebei. Maar onderzoek doen is iets wat vandaag de dag volop aan de orde is. En wat is er niet wat een mens al heeft kunnen onderzoeken? Denk aan de diepten van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld. Steeds verder dringt de mens daarin door. Ons complete genoom is inmiddels opgehelderd. Alle genen op een rijtje gezet. Hè? En sommige mensen zeggen nog 20 jaar. En dan zullen de meeste vormen van kanker niet langer ongeneeslijk zijn. Dat is toch geweldig als dat door de onderzoekende geest van ons mensen zo ver zou kunnen komen. Of wat is dat? Ook een fantastische onderstreping van wat we gezongen hebben uit Psalm 8 vanmorgen. Hoe God de mens weinig minder dan de engelen gemaakt heeft en hem doet heersen over de werken van zijn handen. Alles hebt u onder zijn voeten gelegd. Ja, dat blijkt wel. Of denkt u ook aan de diepten van de aarde bijvoorbeeld. Het ging in die tekst van zover ook over de diepten van de aarde. En de wijdheid van de zee. Wat heeft de mens daar niet veel op kunnen ontdekken? Grondstoffen die we konden delven, waarmee u straks weer in uw auto naar huis kunt rijden met de bewerking daarvan in de vorm van benzine. Als je erover nadenkt, is het toch fantastisch dat dat zo kan. Alle andere machines die daarop draaien. Wat valt er voor de mens niet veel te ontdekken en te onderzoeken? En christenen zijn er nooit bang voor geweest om daaraan mee te doen, want ze wisten wat we tegenkomen is altijd de schepping van onze God en niet van een vreemde. Of denkt u ook eens aan de diepte van de menselijke ziel? Hoezeer is de onderzoekende geest van ons mens ook daarin doorgedrongen? Wat weten wij ook veel meer daarvan af dan generaties voor ons? Als het gaat om hoe het zit met depressies, psychoses, angsten en fobieën, noem maar op. En het blijkt dat onze geest met duizenden draden verbonden is aan ons lichaam, dat die twee elkaar over en weer voortdurend beïnvloeden. Wat heeft de mens niet veel kunnen onderzoeken en uitvinden? En toch, gemeente, toch is er geen aanleiding om daar nou je heil van te verwachten. Want de resultaten van wat wij met onze geest kunnen onderzoeken en vaststellen, te weten kunnen komen, zijn altijd weer dubbelzinnig. Hebben altijd weer twee kanten. Er zitten minstens zoveel negatieve kanten aan als positief. Medische vooruitgang, jazeker. Maar daarmee ook een hele industrie om ongeboren leven te beëindigen. Kennis van de aardlagen. Ja, maar daarmee ook de hele milieuproblematiek die door ons enorme energieverbruik alleen maar aangewakkerd wordt. Mogelijkheid om prachtige technische dingen te maken. Ja, maar ook de mogelijkheid om wapens te maken die steeds geavanceerder worden. Kennis van de menselijke ziel, fantastisch. Maar om nou te zeggen dat die ziel van ons mensen zoveel rustiger en gelukkiger op is geworden de afgelopen tijd. Dat kan je toch niet staande houden, integendeel. Het aantal mensen met psychische klachten neemt alleen maar toe. Soms denk je zelfs hand over hand neemt het toe. Zelfs kinderen kunnen vandaag de dag al een reden hebben om naar de psychiater of de psycholoog te gaan. Nou, daarom zeg ik, het heil moet je er dus niet van verwachten, van wat onze menselijke geest allemaal kan peilen en onderzoeken en aantreffen en te weten kan komen. Want per saldo worden we er niet gelukkiger van. En hoe komt dat nu? Nou, gemeente, dat komt doordat die geest ons mensen dus wel in heel veel dingen kan doordringen. Zeker, maar niet in alle dingen. En dan met name niet in wie nu God is. Met name niet in de diepten van God. Als het daarover gaat, zegt Paulus, geldt dat de natuurlijke mens ze niet kan pakken. Die kan daar niet bij. Vanuit onszelf kunnen we daar niet achterkomen wie God is. Omdat de dingen van God nu eenmaal geestelijk, dat wil dus zeggen door de leiding van de Heilige Geest, onderscheiden worden. Van huis uit hebben we daar geen antenne voor. Onze radar staat er, om zo te zeggen, niet op afgestemd. Ja, en dan gaat het aan ons voorbij. Dan openbaart God zich wel, maar dan helpt het ons niet. Dan blijft God een raadsel voor ons. Een raadsel. Hey, kennis van de levende God, die moet ons gegeven worden. Maar dan zegt Paulus, ze is ons gegeven. En gemeente, als dat waar is, en je neemt dat serieus, ja, dan werkt dat zo'n verandering in je leven. Want dan staat God dus niet meer op verre afstand, maar dan is hij ontzettend dichtbij. Dan heeft hij geen masker meer dat je zegt, ach, waar zijn we nou met hem aan toe? Maar dan ken je zijn gezicht. En je beseft, ach ja, die mensen om me heen, op die feestjes en zo, ze weten ook vaak niet beter. Ze komen niet verder dan de clichés en de gemeenplaatsen van onze tijd. Er zal wel iets zijn. En alle godsdiensten komen op hetzelfde neer. En als ik in Marokko geboren was, dan was ik ook een moslim geweest. Dat soort werk. En ze beseffen niet dat er in werkelijkheid zoveel meer over de Heere God te vertellen valt. En zoveel meer te beleven valt op de weg van het geloof. En dat hij werkelijk te kennen valt. Dat is nu het werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. Als de Geest je aanraakt en je denken verlicht en je hart vernieuwt, dan brengt hij je op de hoogte van de diepten van God. Hij geeft je, om zo te zeggen, deel aan wat daar leeft. Waar onze menselijke geest bij alles wat hij kan onderzoeken onvermijdelijk op een grens stuit. Zodra het gaat over wie God is. En we komen maar niet verder als het daarover gaat. Dan geldt dat niet voor de geest van God. Want die geest die in het begin al zweefde op de wateren in Genesis 1, hè, die onderzoekt werkelijk alle dingen. Dus ook de diepten van God. En dan tenslotte de vraag, gebeten. De vraag waar natuurlijk alles om draait. En waar alles op aankomt. Dat is deze vraag, wat vindt de geest daar nou dan? Wat komt de geest daar dan tegen? Wat peilt hij daar? Want dat onderzoeken is natuurlijk een soort peilen. Hè? Dat is geen wetenschappelijk onderzoek doen wat de geest doet. Maar dat is een peilen als in één oogopslag van wat er leeft op de bodem van Gods hart. Wat vindt de geest daar dan? Nou, zegt iemand als De geest die voor ons ondoorgrondelijke diepten van het goddelijk mysterie peilt, dan zullen daar wel bijzonder diepzinnige waarheden te vinden zijn. Dan zijn dat vast en zeker onuitsprekelijke dingen waar je als eenvoudig mensenkind gewoon niet bij kunt. De diepten van God, dat is nogal wat waar we het dan over hebben. De diepten van de almachtige, grote, onpeilbare God. Wie zou daar iets over te weten kunnen komen? Misschien dat een hoogst enkele vergevorderde gelovige die mystieke ervaringen gehad heeft, die diep ingeleid is, zoals het dan heet, hè? Dat zo iemand dankzij de geest van God er bij benadering iets over kan stamelen. Maar dat zijn natuurlijk maar enkelingen. Voor ons gewone stervelingen is dat allemaal veel te hoog en veel te diep, daar kunnen wij natuurlijk niet bij. Nou, vergis u niet, gemeente, want daar kunt u dus wel bij. Zelfs de kinderen in de kerk kunnen daarbij. Want als de geest van God de diepten van God peilt en onderzoekt wat er leeft op de bodem van Gods hart, dan vindt hij daar niets en niemand anders dan een kindje in de kribbe en een man aan een kruis. Dan vindt hij daar niets en niemand anders dan Jezus Christus en die gekruisigd, die in de schoot van de Vader was van den beginnen. Dat is wat Paulus in het hoofdstuk duidelijk wil maken. Kijk, die Korintiërs en wie die schrijft, die dachten, zo simpel kan het niet zijn. Dat evangelie over de Heer Jezus dat Paulus ons gebracht heeft, ja, dat is mooi, klinkt goed. Maar het is te oppervlakkig. De waarheid moet dieper zijn. Dus we moeten ook dieper graven. En sommigen gingen de prot op dat ze dat ook deden. En kwamen van daaruit met de meest wonderlijke theorieën. Zoals je vandaag ook nog mensen tegen kunt komen met de meest wonderlijke theorieën over God en geloof. Maar nu zegt Paulus tegen hen, hoor eens even, er is er maar één die werkelijk weet wat er op de bodem van Gods hart leeft, die hem echt kan kennen, en dat is de geest van God. Die alleen weet wat er in het binnenste van God leeft. En hij heeft het aan ons geopenbaard, zodat wij het ook kunnen weten. En met zekerheid kunnen zeggen, wat er in de diepten van God omgaat, dat is voor eens en voor altijd duidelijk geworden, op een heuvel eventjes buiten Jeruzalem. Kruisheuvel Golgotha, daar waar God zijn Zoon gegeven heeft tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Daar waar hij de gevallen mens achterna gekomen is. Tot in het diepst van de hel is afgedaald om die verloren mens te redden en terug te brengen bij zijn hemelse Vader. Daar zie je God in het hart. Daar heeft God bereid wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Het gaat niet over de hemel zoals wij vaak denken, die tekst. Nee, dat gaat over de Heer Jezus Christus en over het heil dat ons nu al geschonken is. We hebben het gehad over de diepten van God de Vader, over het peilende werk van de Geest. Hoe zou het dan niet kunnen gaan over Jezus Christus die één is met beide? Nee, dan gaat het over niemand anders dan hem. De geest doet niets anders dan de schijnwerpers op Christus richt. En wie die kant van hem, van Christus, op gaat kijken. Wie hem ziet, wie ziet op Jezus. Als de gekruisigde die de schuld der wereld draagt. Die ziet God in het hart. Wat er in God omgaat. Wat er leeft in de bodem, op de bodem van zijn innerlijk. Dat is peilloze zondaarsliefde. Een andere evangelie. Een diepere waarheid is er bij God niet te vinden. En dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, nou ja, ik had erop kunnen wachten. Het zal in de kerk ook eens een keer niet over Jezus gaan. Je kan je teleurgesteld afwenden. Je kan zeggen, dat is me veel te simpel, dominee. Daar kan ik het niet mee doen. Ik moet verder zoeken. Zulke mensen heb je. Buiten de kerk, maar ook daarbinnen. Je kunt je geërgerd afwenden en zeggen, dat verhaal over dat kruis, dat vind ik altijd maar zo'n bloederig verhaal, zo dwaas, daar wil ik het niet mee doen. Dat kan. Of, dat is de andere mogelijkheid, je kan je door laten raken. Je kan je laten raken door die bak overvol liefde op de bodem van Gods hart, die vlees en bloed is geworden, in zijn Zoon Jezus Christus. Dat kan ook. En je kan je laten bekeren tot de eenvoud van het evangelie. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, zegt Jezus. Zo eenvoudig is het. Er zijn veel dingen die we niet kunnen begrijpen, die ons verstand verbijsteren en te boven gaan. Maar één ding mogen we zeker weten. En dat is dat God maar geen ondoorgrondelijk mysterie is. Geen afstandelijke macht, maar een en al ontferming. En dat lees je dus ook alleen in de Bijbel. Dat kostbare geheim, dat ons bekendgemaakt is, dat kom je in de boeken van de andere godsdiensten helaas niet tegen. En daarom hebben wij net als Paulus reden tot verwondering, tot dankbaarheid. Dat hij naar ons omziet en ons lief heeft. Dat hij zijn zoon gegeven heeft en dan ook nog zijn geest, dat we het vast zouden geloven. Wat is dat een onbegrijpelijk wonder. En heeft het gedaan, omdat we ons met heel ons hart aan hem zouden leren toevertrouwen. En daaruit ook zouden gaan spreken en leven, ook naar anderen om ons heen. De diepten van God, ze zijn niet meer voor ons gesloten. Hij heeft ze zelf geopend. En zoals hij zich voor ons opende, zo gaan wij ons dan ook openen voor hem en voor de mensen om ons heen. We blijven geen gesloten boek. Maar we gaan het zeggen en zingen. Wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Want we hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Amen. Gemeente, laten we nu samen danken en met en voor elkaar bidden. Dank u wel, Heere God, dat u zo'n God wilt zijn. Een God die gebrokenen van hart heelt. Die hen verbindt in hun smart. En die in hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. Komen nooit voor een gesloten deur te staan. Want juist daar bent u op uit. Van eeuwigheid af al. Dat leeft daar op de bodem van uw hart. Liefde voor zondaren. Verlangen om hen te vergeven en te genezen en te vernieuwen. Wat zijn wij goed met u af, Heren. Want het had toch ook net zo goed andersom kunnen zijn. Het had toch ook kunnen zijn dat u er juist naar verlangde om ons niet te willen. Om ons weg te doen. Dat de duivel alle macht had gehad in het universum. En soms denken we ook in onze diepste vertwijfelde momenten dat dat zo is. En vragen we ons af, is het wel waar en waar gaat het allemaal naartoe? Klopt het wel? Maar dan laat u ons vanmorgen weer weten, ja, het klopt wel. Want aan ons hebt u het geopenbaard in Jezus Christus uw Zoon. En daar vinden we houvast voor aangevochten, vermoeide zielen. Daar danken wij u voor. Voor dat grootste teken van uw trouw en genade. Dat u ons geschonken hebt in uw Zoon. En dat u vast wilt maken in ons hart door uw Geest. En bid u dat we daaruit mogen leven. Meer en meer uit dat geloof. In u de drie enige God. We bidden u, Heere, dat u ons helpt om geen gesloten boek voor elkaar te blijven. Tot in lengte van jaren. Maar om net te doen als u. Om ons voor elkaar te openen en aan elkaar te openbaren. Hoe moeilijk het misschien ook voor ons is, wat ons nu ten diepste houdt bewogen. Sterk ons daarbij. In het bijzonder bidden we u dat voor hen die het best graag zouden willen, maar voor wie het om wat voor reden dan ook gewoon echt heel moeilijk is. We bidden ook voor aanhangers van andere godsdiensten en religies ver weg en dichtbij. Nee, er is geen enkele reden om ons boven hen te verheffen en te denken dat wij het van onszelf beter zouden weten. Maar we bidden wel dat ook zij u mogen kennen in die onmetelijke zondaarsliefde van u. Want juist dat vinden ze in hun eigen tradities niet. We danken u dat we ook mogen horen dat van tijd tot tijd moslims tot geloof komen, omdat ze juist dat hebben ontdekt, de liefde Gods in Christus. Help ons om ook dat door te geven aan anderen om ons heen. Op feestjes en verjaardagen, bruiloften en partijen of waar we ook maar mensen spreken. Help ons om dan de goede woorden te vinden en een getuige te zijn. Een levende getuige van u. In een wereld die zoekt en tast, maar u maar niet kan vinden. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben. We denken aan de zieken die er zijn in de gemeente. We bidden voor meneer Vis, die geopereerd is in het ziekenhuis. Dank u wel dat het goed mag gaan. Wees hem in alle dingen nabij en breng hem ook weer thuis. We bidden voor meneer Van den Berg, die voor een ingreep opgenomen moet worden in het ziekenhuis morgen. Zegent u hem, zegent u de doktoren en alle die om hen heen staan. En maak het goed, ook met uzelf, met uw aanwezigheid in alle dingen. We bidden u voor hen die uitgezonden zijn in verre landen om getuigen van u te zijn. Wilt u hen voortdurend zegenen en ook tot een zegen stellen in hun omgeving. Denk aan Chris in China en ook de familie Den Butter daar. Wees u met hen en geef dat ze zich gedragen mogen weten door de gebeden van velen hier in Nederland die hen opdragen voortdurend aan de troon van uw genade, zodat ze ook van daaruit hun werk mogen doen. Wees met diaconaal werk wat gebeurt overal ter wereld. Ook in landen als Congo, andere landen in Afrika waar het zo hard nodig is dat de tekenen van uw liefde zichtbaar worden in concrete daden van hulp. Wilt u hen die daartoe weggegaan zijn uit Nederland wijsheid geven om het goede te doen. We bidden u voor de gemeente hier. Zegen al het werk wat gebeuren mag. Ook als het misschien naar een zomerstop toe gaat en ons klaar gaan maken, althans velen, om een aantal weken met vakantie te gaan. Gaat u ook dan met ons mee? Bewaar ons op alle wegen die we gaan. Bidden voor het werk wat toch doorgaat. Zegt u alle die daarbij betrokken zijn. Ook dominee Van Roest, vervul hem voortdurend met die geest van u, waar het in uw woord over gaat en die sinds Pinksteren ons blijvend wil bezielen. Geef ons verder nog een goede zondag. Geef dat we naar mogen verlangen om ook vanmiddag, vanavond, opnieuw samen te komen als dominee Tichelaar uit Putten op te komen om voor te gaan op de manier zoals hij alleen dat kan. Laat uw woord ook dan rijk mogen klinken en geef dat we er naar mogen verlangen om daar ook weer bij te zijn, ook als we weten dat er vanavond ook andere dingen spelen. Wilt u ons helpen bij het maken van onze keuzes? Zo leggen we onze gebeden voor u neer. We willen onze dank aanvaarden en laat door alles heen uw koninkrijk komen. Dat bidden we u en danken we u in Christus naam alleen. Amen. We zingen gemeente onze slotzang uit de avondzang, vers 1, 4 en 7. Het eerste, vierde en zevende vers uit de avondzang. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook het vierde vers, houd ons gemoed voor u bereid. En het zevende vers over de drie-eenheid, een lofzang op de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Met die klanken in ons hart mogen wij nu weer uiteengaan. Wij mogen dat doen onder de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.